Ik heet u allemaal hartelijk welkom vanavond op deze eerste, ja, wat moet je het noemen, lidmatenkring. Dat is een beetje een hervormd woord, zo gebruiken ze dat in hervormde kring, maar dat wil niet zeggen dat wij het dan zo niet mogen noemen, maar je kunt het een categorisatie voor beleidende leden noemen. Enfin, u ziet maar hoe u het noemt, maar ik heet u allemaal hartelijk welkom vanavond. We zullen zingen Psalm 119 en daarvan het 65ste en het 67ste vers. 119 vers 65 en vers 67. Met u lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk, Lucas 11, vers 29 tot en met 36. Lucas 11, vers 29 tot en met 36. En als de scharen dicht bijeen vergaderden, begon hij te zeggen: dit is een boos geslacht, het verzoekt een teken, en het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona de Ninevite een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal ze veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En niemand die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. De kaars van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is uw gehele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe dat het licht, dat niet het licht het welk in u is duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebben de enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht. Zullen we samen eerst de Heeren een zegen bidden? Heren, wij hebben reden om uw naam vanavond ootmoedig te erkennen, want gij hebt ons in welstand hier willen brengen. En wij hebben door u, van u ontvangen alles wat we nodig hadden, ook in de dag die voor een groot deel alweer voorbij gegaan is. Gij hebt ons nog willen sterken tot ons werk en nog willen bekwamen tot onze arbeid. Ja, gij hebt ons gespaard bij het leven en bij de gezondheid. En vanavond mogen wij van u de gelegenheid ontvangen om hier samen te luisteren naar uw woord en uw getuigenis. Om met elkaar na te denken en te spreken over datgene wat u hebt ingezet. En om zo ook te zoeken onze kennis van en inzicht in uw woord te vermeerderen en te verrijken. Heren, dat is een nuttig werk, maar dat is een werk wat alleen maar resultaat kan hebben als gij ons uw Heilige Geest wilt geven. En als gij door uw geest ook in onze harten wilt werken. Want Heren, het gaat er toch niet om, althans laat het er inderdaad ons niet om te doen zijn, om tevreden te zijn met een verstandelijke kennis van uw woord en van de waarheid. Hoe belangrijk dat ook is en hoe noodzakelijk het ook is. En we komen er ook in dat opzicht veel aan tekort, Heren. We moeten het u belijden dat ook onze kennis van uw woord en ons inzicht in uw getuigenis vaak zo gebrekkig en zo fragmentarisch is. Maar hoezeer, hoe belangrijk het ook is om verstandelijk te weten de dingen die gij ons geopenbaard hebt, wij mogen daar toch geen vrede mee hebben. Het zal toch, Heren, een zaak van ons hart moeten zijn of worden. En als het het geworden is, moet het steeds meer worden. En daarom wij bidden van u om geheiligde kennis door uw Heilige Geest. En wij smeken u dan ook of gij uw woord, ook wat we vanavond overdenken, gebruiken wilt tot ons geestelijk welzijn. Wij bidden u, Heren, of gij ons bewaren wilt voor de zonde en voor al het kwaad. En neem ons voor uw rekening, om Jezus wil. Amen. Het is direct al bij het begin van mijn komst in Middelhan is mij gebleken dat er toch hier en daar in de gemeente een zekere behoefte, een zekere begeerte bestond om met elkaar ook zo van tijd tot tijd samen te komen om diverse dingen rondom en uit Gods woord te bespreken. En hoe je dat dan noemt en welke vorm je er dan ook geeft, dat is eigenlijk punt 2. Maar van meet af heeft mij het toch wel erg aangesproken dat die vraag verschillende keren gesteld werd. En ik wil me er dan ook graag beschikbaar voor houden om met u over diverse zaken die onze leer en die ons leven raken, zo van tijd tot tijd na te denken. Toen ik mijn gedachten probeerde te ordenen en probeerde wat vorm te geven en ook een onderwerp uit te zoeken, ja, toen deden zich natuurlijk ook verschillende mogelijkheden aan mij voor. Het was natuurlijk mogelijk geweest om de leer der kerk te gaan bespreken aan de hand van bijvoorbeeld een van onze belijdenisgeschriften. Bij voorkeur natuurlijk niet de Heidelbergse catechismus, want daar hebben we het zondags al over. Maar de Nederlandse geloofsbelijdenis is uiteraard natuurlijk erg geschikt, of de Dordtse leerregels. Het was ook mogelijk geweest om uit onze dogmatiek een aantal onderwerpen te behandelen. Iets wat ik ook nog overwogen heb. Maar het leek mij bij nader inzien misschien toch wel voorlopig het beste om te proberen, zoals ik dat ook aangekondigd heb in het kerkblad, wat van de leer te bespreken in nauw verband met de schrift. En dan niet met een schriftgedeelte dat direct tot de moeilijkste gerekend moet worden. Een van de brieven bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk aan de hand van de brief van de Romeinen heel goed over de leer der kerk spreken, maar dan ben je tegelijk ook bij een van de moeilijkste gedeelten uit de Bijbel terechtgekomen. We geloven met het woord van de apostel Paulus dat al de schrift van God ingegeven is en nuttig is tot lering. Lering ook in de kennis der waarheid. En als al de schrift nuttig is tot lering, dan niet alleen de brieven van Paulus en dan niet alleen die andere dogmatische gedeelten uit het Nieuwe Testament, maar dan ook het Oude Testament en dan ook de historische delen van het Oude Testament. En dan zullen we zien dat we ook onder andere in dat kleine boekje van Jona, dat maar 48 versen in totaal telt, al heel wat vindt dat nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dan is ook dit boekje gegeven om ons wijs te maken tot zaligheid. En er is heel wat, zei ik al, lering in dat kleine profetenboekje. Daar komen verschillende dogma's, als je het zo mag noemen, in voor. En we zullen zo succesievelijk als God ons dat geeft bij verschillende van deze dingen stilstaan. Wat dus mijn bedoeling is, is eigenlijk een soort gemiddelde te zoeken tussen een bijbelstudie en een bezinning op de leer die God aan de kerk heeft gegeven en die we vandaag nog belijden. Een bijbelstudie, en daarom zullen we dat boek van Jona ook vers voor vers volgen, maar bij verschillende onderdelen zullen we wat langer stilstaan en proberen daar wat licht vanuit de leer der schrift, de leer der kerk, op te laten vallen. Voordat we beginnen met het boek Jona en met een vers voor vers studie in het boek Jona, zou ik eerst een aantal opmerkingen willen maken over het boek zelf. En als we over het boek zelf spreken, dan heb ik natuurlijk tegelijk al een bepaald leerstuk aangeraakt. Het leerstuk van de schrift. En van de onfeilbaarheid van de schrift en van het gezag van de schrift en van de inspiratie van de schrift. Dat komt dan, zij het dan beperkt en beknopt, vanavond toch gelijk al aan de orde. Wat is dat voor een boek, het boek Jona? Hoe lezen we het? Lezen we het zoals zoveel mensen het lezen, als een soort allegorie, als een beschrijving van dingen die niet zo gebeurd zijn, een soort mythe, een fabel? Het is voor velen geen ware historie die we in dit boek Jona vinden. Voor velen is het niet meer dan een fabel. Het kan niet waar zijn, zegt men, want waar je ook zoekt in het leven van de dieren, vooral van de zeedieren, je kunt zoeken waar je wilt, maar je vindt nergens een vis die groot genoeg is en wiens keelgat groot genoeg is om daar een mens doorheen te laten gaan. En al zou dat al mogelijk zijn, dan is het tegen alle natuur en tegen alle reden in om aan te nemen dat een mens 3 dagen lang en 3 nachten lang in het ingewand van zo'n vis kan blijven en dan er toch als een levend wezen weer uitkomen. Dat is onmogelijk, dat is onverstaanbaar voor het menselijke verstand. En daarom, dit boek bevat te veel struikelblokken en je kunt eenvoudig niet aannemen dat het gebeurd is zoals het hier beschreven is. Wat is voor ons dit boek Jona? Moeten wij het inderdaad zien als een soort allegorische beschrijving van dan misschien een aantal dingen die wel gebeurd zijn, maar moeten we het zo bekijken dat we hier een verpakte boodschap hebben waar we eerst de verpakking af moeten wikkelen om dan na lang zoeken ook nog een kern over te houden? Moeten wij de pinda gaan pellen voordat we het nootje vinden, of is het allemaal eetbaar wat de Heere hier gegeven heeft? Wat is voor ons dit boek Jona? Het is, en dat stel ik zonder enige schroom in uw midden, het is de weergave van historische werkelijkheid. Het is echt gebeurd. Het is van begin tot eind echt gebeurd. Het is het verhaal van een echte man die echt geleefd heeft en die in een echte vis geweest is en die in een echte storm overboord gegooid is en die echt onder een echte wonderboom gezeten heeft en die in een echte reële stad Nineveh gepredikt heeft enzovoort. Ja, maar hoe kan dat dan? Dat weet ik niet, dat doet er ook niet toe en dat geeft helemaal niets of wij dat weten. Of het verklaren kunnen van begin tot eind, dat is helemaal niet belangrijk. Waarom geloven we het? We geloven het omdat de Heere Jezus het ook geloofd heeft. En als hij het geloven kon, wat voor moeite zouden wij er dan mee hebben om het te geloven? Heeft de Heere Jezus het dan geloofd? Natuurlijk. Hij heeft verschillende malen het boek Jona aangehaald in zijn prediking hier op aarde. Hij heeft de mannen van Nineveh tot een voorbeeld gesteld voor het geslacht van zijn dagen. Die mannen van Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en nu zullen ze opstaan in de dag des oordeels om dit geslacht te veroordelen, zegt de Heere Jezus. Dan gelooft hij toch dat er echt mannen van Nineveh tot bekering gekomen zijn en dat er echt een man geweest is van de naam Jona die in Nineveh gepredikt heeft. Hij zegt op een andere plaats dat zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis geweest is, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart der aarde. Dan haalt hij toch niet een fabel op om zijn eigen opstanding met een fabelachtig verhaal te vergelijken. Is zijn opstanding dan ook zo fabelachtig als het verblijf van Jona in de vis? En zijn komen uit de vis? Als de Heere Jezus dat voorbeeld van Jona aanhaalt om daar een type in te zien en zijn discipelen het type ook te laten zien van wat er met hem gebeuren gaat in begrafenis en in opstanding, dan gelooft de Heere Jezus in een echte levende Jona die werkelijk 3 dagen en 3 nachten in de buik van een vis geweest is. Hij heeft dat zelf geloofd. En daarom is er voor ons geen reden om anders te doen. De Heer Jezus heeft gezegd, die zich voor mij en voor mijn woorden geschaamd heeft, voor die zal de Zoon des Mensen zich schamen voor God en voor zijn engelen. En dat geldt niet van sommige woorden van de Heere Jezus, maar dat geldt van alle woorden van de Heere Jezus. Iemand die zich, en er zijn er, ik zeg niet dat ze direct onder ons gevonden worden, al zou je het nooit helemaal zeker kunnen weten, maar er zijn er genoeg die zich voor die woorden van de Heere Jezus schamen. Dat Jezus gewoon gesproken heeft, onbevangen gesproken heeft over Jona en over zijn verblijf in de vis en over de mannen van Nineveh enzovoort. En er zijn er die het beter weten dan Jezus. En er zijn er die het anders interpreteren dan Jezus. Die zich eigenlijk schamen dat Jezus het gewoon geloofd heeft. Wel, het is droevig. Maar de werkelijkheid is dat de Heere Jezus zich voor zulke mensen ook zal schamen. En daarom, er is niets dat mij belet om te geloven eenvoudig alles wat deze 48 versen van het boek Jona vertellen, als zijnde de exacte beschrijving van historische werkelijkheid en dat alles onder de inspiratie van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest heeft dit boek ook ingegeven. De Heilige Geest heeft ook dit boek onfeilbaar gemaakt door zijn eigen zegel erop te zetten en zijn eigen getuigenis erin te geven. Het is van dit boek ook geschreven wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt van alle 66 boeken van de Bijbel, dat ze onfeilbaar en volkomen betrouwbaar zijn. Dit boek hoort ook bij de lijst van de kanonieke boeken waarvan de belijdenis zegt, al deze boeken ontvangen we voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarop te funderen, daarnaar te reguleren. Zover over de aard van het boek. Het is historische werkelijkheid beschreven in een onfeilbare zin door de pen van Jona, geleid door de Heilige Geest. Wat is het doel van dit boek? Waarom staat het in de Bijbel? Wat wil de Heer er ons mee leren? Ik dacht dat als we het nauwkeurig lezen we een dubbel doel kunnen vinden. In de eerste plaats dit, en dat staat eigenlijk direct bij het lezen van dit boek centraal. Het tweede, dat halen we uit het Nieuwe Testament. Maar uit het Oude Testament, uit het lezen van deze 4 hoofdstukken, komt ons direct voor de aandacht dat dit boek geschreven is met het doel om aan Israël iets te laten zien van de ruimte die er is in Gods hart. Of anders gezegd, om het volk Israël te laten zien dat God een God is, groot van barmhartigheid. Niet alleen voor het volk van Israël, zijn eigen verbondsvolk, maar ook voor het heidense, goddeloze Nineveh. Dit boek vertelt ons, en dat is, dacht ik, het eerste doel waartoe het in de Bijbel geplaatst is, dit boek vertelt ons dat de Heere ook aan de heidenen de genade der bekering wil geven. En dat hij die metterdaad geeft. En dat was onder de oude bedeling natuurlijk nog maar sporadisch en incidenteel. Dat wordt onder de nieuwe bedeling, als de geest komt, voluit werkelijkheid. En waarom vertelt de Heere aan het volk Israël in eerste instantie iets over de ruimte en de grootheid van zijn barmhartigheid? Omdat er onder het volk van Israël zo'n bekrompen geest heerst. Die je duidelijk ziet in het gedrag van Jona, waarover straks meer. En omdat er die bekrompenheid in Israël is, dat ze het heil eigenlijk voor zichzelf reserveren willen en de heidenen er altijd buiten laten staan, daarom zoekt de Heere dat volk nu door middel van dit boek, door dat getuigenis van wat hij doet in een heidense stad, tegen de zin van zijn eigen knecht in, zoekt de Heere bij het volk Israël dit te bewerken, dat ze tot jaloersheid verwekt zullen worden. Dat is het eerste. God zoekt Israël te onderwijzen in de eerste plaats en met name in de grootheid van zijn barmhartigheid, opdat zij ook barmhartig zouden worden. En het tweede, en dat vinden we niet zo duidelijk in het Oudtestamentische boek, maar dat vinden we meer in het Nieuwe Testament, als met name de Heere Jezus over dit boek spreekt en over de persoon in wie het, over wie het in dit boek gaat spreekt. Het tweede doel van dit boek is om ons onderwijs te geven ten aanzien van Christus. Want Jona is door de Heere een type van Christus gemaakt. Jona's verblijvende vis is door de Heere Jezus een teken genoemd. Dat was het al voor de inwoners van Nineveh. Jona is een teken voor de Ninevieten. Maar hij is het zeker ook voor ons. Een teken van Christus. En een teken van wat er met Christus gebeurt. Een teken van de ondergang van Christus. Van de begrafenis van Christus. Van het verblijf van Christus in het graf. Maar ook een teken van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En in dat licht maakt de Heere niet alleen Jona een teken van zichzelf. Maar maakt hij ook de Ninevieten een voorbeeld voor de Joden van zijn dagen en zo ook een voorbeeld voor ons. Zij bekeerden zich toen de prediking kwam. Kan dat ook van ons gezegd worden? Als ik nu deze twee doeleinden samenvat, de boodschap van Gods grote barmhartigheid voor schuldigen en de boodschap van Christus, dan zou ik kunnen zeggen dat dit boek Jona eigenlijk tot boodschap heeft en dat dit het doel van het boek Jona is, dat we hierin iets zien hoe God in Christus de zaligheid van verloren zondaren zoekt. Ziet u hoe centraal dit boek is? Want dat is nu de kern van het evangelie. Dat is het wat Paulus aan Timotheus schrijft. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is het getuigenis van de Heere Jezus zelf. Nadat hij Zacchaeus tot bekering geleid en tot geloof gebracht heeft, staat er: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Geen andere boodschap vinden wij in het boek van de profeet Jona. God in Christus, zoekende en werkende de zaligheid van verloren zondaar. Zover over dat boek als boek. Het soort van het boek en het doel ervan. En nu het boek zelf. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: wie is Jona? De zoon van Amittai. Dus dat is alles wat je van hem weet. Zijn naam en de naam van zijn vader. Bij de andere profeten lees je een uitvoerige introductie. Daar wordt niet alleen de naam van de vader, maar ook de naam van de grootvader en de overgrootvader genoemd. En er wordt ook tijd besproken waarin die leefde. Het woord des Heren geschieden tot hem in de dagen van. En dan volgen de namen van de koningen, tijdens wie regeringen die profeten gewerkt hebben. Bij Jona lees je alleen maar dat het woord des Heren tot hem kwam en dat hij de zoon van een man was die Amittai heette. Tenminste, dat is het enige wat je in het boek Jona leest. Willen we een duidelijker beeld van Jona hebben, dan mogen we de schrift raadplegen en dan mogen we zien wat de Bijbel ons zegt in 2 Koningen 14, vers 23 tot 27. 2 Koningen 14, vers 23 tot 27. En eigenlijk is dat ook nog een inleidende opmerking, maar hier vinden we tegelijk al een hele duidelijke aanwijzing van wat God van tevoren in het leven van Jona gedaan heeft. En het is zeer leerzaam om met elkaar die versen ook even te lezen. 2 Koningen 14, vers 23 en volgende. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd de Samaria koning Jerobeam. Dat is dus de tweede Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. En hij regeerde 41 jaren. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Hij bracht ook weder de landpalen van Israël, van de ingang van Hamat tot aan de zee van het vlakke veld, naar het woord des Heren, tot de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gad Hefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen nog verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Hier staat dus een korte beschrijving van de koning die in die dagen regeerde en tijdens wiens leven en regering Jona gepredikt heeft, koning Jerobeam de tweede. En van die koning staat geschreven dat hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En dat hij niet afweek van de zonde van zijn voorganger, de eerste Jerobeam die Israël zondige deed. Nou, wat verwacht u? In dagen waarin de koning een goddeloze is, in dagen waarin het volk de goddeloze koning volgt, wat verwacht u dat de Heere dan doen gaat? Dan verwachten we, en dat geeft de Heere op meerdere plaatsen in zijn woord te kennen, dat hij zo'n volk met zo'n goddeloze koning onder zijn oordeel gaat brengen. En dat hij dat volk gaat bestraffen. En dat hij de landpalen, de grenzen van dat volk gaat inkorten. En dat hij de vijanden gaat brengen. En dat hij de vijanden over dat volk gaat doen heersen. Heeft de Heere dat niet menigmaal gedaan? Dat zou verwacht zijn. Als we dat gelezen hadden, we hadden ons niet verwonderd. Maar wat we nu lezen, dat moet ons grotelijks verwonderen. Want deze goddeloze koning van zo'n goddeloos volk dat de kalveren dient in Bethel en in Dan en dat naar het woord van de Heere niet hoort. Deze goddeloze koning is door de Heere gebruikt om de grenzen van Israël verder weg te leggen en het gebied van Israël te vergroten. Om de vijanden op hun afstand te houden en om het volk sterk te maken. Deze koning is door de Heere gebruikt om het volk voorspoed te geven. En dat heeft Jona geprofeteerd. Jona leefde dus in de dagen van een goddeloze koning, in het midden van een goddeloos volk. En in plaats dat de Heere hem zendt om oordeel aan te kondigen, wat elke knecht des Heere verwachten moest, heeft de Heere hem een boodschap gegeven waarin hij mocht aankondigen dat de Heere zegeningen zou zijn. Onverdiende zegeningen. Jona is dus toen al een boodschapper geweest van de grootheid van Gods barmhartigheid. Die ondanks de zonde van een volk en ondanks de ongerechtigheid van een natie toch nog aan dat volk denkt en aan dat volk zorg besteedt en zegeningen schenkt. Jona is een boodschapper geweest van de ruimte die er in Gods hart is, zelfs voor weerbarstige en weerspannige zondaren. Aan onwaardige bewijst de Heere gunst en aan
onwaardigen geeft de Heere zegening. En op die manier heeft Jona gepredikt. En op die manier heeft de Heere Jona voorbereid voor die andere taak die hem straks te wachten stond. God heeft Jona laten boodschappen dat de Heere genadig is. En heeft Jona dat verstaan? Is Jona het daarmee eens geweest? Ja, hij was het er van harte mee eens toen hij de boodschap mocht brengen aan zijn eigen volk. Hij heeft het met verheuging des harten verkondigd dat de Heere genadig en barmhartig is toen hij mocht staan te midden van zijn eigen volksgenoten. Maar als de Heere diezelfde barmhartigheid gaat bewijzen aan de heidenen, dan is Jona niet meer gewillig. En zo krijgen we in dit boek de boodschap van een gewillig God en van een onwillige knecht die beter wist. Tot deze man die van de Heere geleerd had dat de Heere genadig en barmhartig is, tot deze man komt dan het woord van God. Zo begint het boek Jona. Het woord des Heere geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. Hoe kwam dat woord? Ik weet het niet. Door een droom. Door inspraak, in ieder geval, het kwam overtuigend. Het kwam op zo'n manier dat Jona het hoorde. En het kwam in de vorm van een bevel. Een opdracht. Zo luidt die opdracht: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. In die opdracht van Jona zitten twee elementen. Daar zit het element in van Gods soevereiniteit en het element van Gods gerechtigheid. Jona moet naar Nineveh. Nou, wat is Nineveh? De hoofdstad van Assyrië. Assyrië, de grote wereldmacht van die dagen. Assyrië, dat onoverwinnelijke Assyrië, dat al zoveel volken overwonnen had en dat al zoveel volken in ballingschap gebracht had en in gevangenschap geleid had. Dat volk, dat die natie van Assyrië waar niemand tegen bestand was. Naar de hoofdstad van dat volk moet de profeet Jona. Het is een grote stad, dat leest u in hoofdstuk 3, derde vers. Toen maakte zich Jona op en hij ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. Groot. Groot in afmetingen. Duurde 3 dagen voordat je de stadsmuur rondgetrokken was. 3 hele dagen moest je lopen voordat je rondom Nineveh was. Een stad groot ook in aantal inwoners. Het eind van het boek vertelt ons dat er 120.000 kinderen, kleine kinderen in die stad zijn. Die het onderscheid tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. Als je dat even becijfert, dan kom je tot een inwonertal tussen de 1 en 2 miljoen. Het was een stad groot ook wat de bouwwerken betreft die erin gevonden werden. Archeologen hebben berekend dat de muren van Jericho op sommige plekken meer dan 30 meter hoog zijn geweest. De muren van Nineveh meer dan 30 meter hoog. En dat er op die muren, zo breed waren ze, 3 wagens naast elkaar konden rijden. En dat er in die muur rondom die hele stad 1500 torens geweest zijn. Een stad groot ook vooral in dat opzicht dat het een geweldige invloed uitoefende. De beslissingen die door de koning van Nineveh gemaakt werden, daar hadden niet alleen de inwoners van Nineveh mee te maken en alle andere inwoners van het rijk van de koning van Assyrië, maar de beslissingen die in Nineveh gemaakt werden en de wetten die in Nineveh uitgevaardigd werden, die kregen hun invloed eigenlijk over de hele wereld van die tijd. Naar die grote stad, naar dat oud-testamentische Moskou of Peking of New York werd de profeet Jona gestuurd. En daar zit Gods soevereiniteit in. Want dat bewijst dat de Heere, de God van dat kleine, nietige volk van Israël, zijn rechten ook laat gelden op die grote stad Nineveh. Hij stuurt zijn knecht daarheen met zijn woord. En de bedoeling van de Heere is om het ze in Nineveh te laten weten dat hij ook over hen regeert. En al is het een heidense stad en al is het een goddeloze stad en al is de boosheid van die stad opgeklommen tot de hemel, toch oefent de Heere nog zijn koninklijke rechten uit. Hij is de koning der ganse aarde. Hij is de hemelse soeverein die alle dingen regeert en bestuurt. En zo spreekt God soevereiniteit uit de opdracht die hij aan Jona geeft. De Heere laat het Jona weten, de Heere laat het Nineveh weten, dat hij de God is der ganse aarde en dat de inwoners der aarde allen hem moeten vrezen. Hij brengt ze allemaal onder de klem van zijn woord, onder de claims van zijn wet. Alle volken moeten weten dat hij God is en dat hij doet wat hem behaagt. Zoals koning Nebukadnezar dat gezegd heeft toen hij tijd heeft gehad in zijn leven dat hij van zijn zinnen beroofd was. En als hij dan weer bijkomt, om zo te zeggen, en als hij zijn verstand weer terugkrijgt, dan zegt hij dat de Heere, de Allerhoogste, de eeuwig levende is. En dat zijn koninkrijk, zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is. En zijn koninkrijk van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Gods soevereiniteit blijkt in wat hij gaat doen met Nineveh. Het blijkt ook in wat hij doet met Jona. Want ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt, maar het is de eerste keer dat God zijn knecht naar het buitenland stuurt. De Heere heeft wel eens een van zijn knechten en meer dan een van zijn knechten laten spreken over de heidense volkeren. Hij heeft ze wel eens profetieën laten spreken over Babel of over een ander land, maar dat gebeurde allemaal in Israël. Maar hier voor de eerste keer, zonder dat het ooit eerder in de geschiedenis gebeurd is, stuurt de Heere een van zijn knechten uit om helemaal naar die heidense stad toe te gaan. En om daar de boodschap te brengen. Dat was nog nooit gebeurd. Was dat dan niet moeilijk voor Jona? Toen de Heere Jeremia riep, zo lezen wij in Jeremia 1, toen heeft de Heere aan Jeremia een paar visioenen laten zien. En toen heeft de Heere Jeremia gelegenheid gegeven om vragen te stellen, zelfs bezwaren in te brengen. En de Heere heeft die vragen van Jeremia beantwoord en heeft die bezwaren van Jeremia weggenomen. Als de Heere Jesaja tot profeet roept, dan geeft de Heere Jesaja de opdracht om te profeteren. Maar dan krijgt Jesaja ook een visioen dat hem steunen en sterken mag in zijn roepingsbesef en bewustzijn. Maar als de Heere Jona roept tot een taak waartoe nog nooit een profeet geroepen was, dan staat er in het woord des Heeren geschieden tot hem. Geen visioenen, geen gelegenheid om vragen te stellen, geen gelegenheid om opmerkingen te maken, geen gelegenheid om nadere informatie van de Heeren te ontvangen. Alleen maar het woord des Heeren kwam, Jona maak u op, ga, en Jona moet gehoorzamen. Wat heeft Jona zelf te zeggen? Niets. God is soeverein. Hij handelt met de inwoners der aarde, of ze nou Ninevieten zijn of dat ze Jona heten. Hij handelt met hen naar zijn welbehagen. Hij doet met hen naar zijn wil. En als hij Jona uit wil sturen als de eerste van zijn knechten om te prediken in een vijandige, wereldse, goddeloze stad, dan heeft Jona te gaan. Dat is ook Gods soevereiniteit. Dan is de Heere de pottenbakker. En Jona is niet meer dan het leem dat zich in de handen van de pottenbakker moet laten kneden om een vat te worden geschikt tot zijn dienst. En zo spreekt in deze opdracht die Jona van de Heere krijgt de soevereiniteit van God. U ziet, het is allemaal historie, maar het is gelijk vollering. Tweede wat hieruit spreekt is dat de Heere rechtvaardig is, de gerechtigheid Gods. Wat moet Jona gaan doen? Hij moet naar de stad Nineveh en hij moet binnen die stad gaan preken. Niet in die stad. Predik tegen haar. Waarom? Dat vertelt de Heere. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dat is een uitdrukking die je ongeveer in dezelfde woorden ook vindt in Genesis 18 vers 21. En dan gaat het over Sodom. Ook over de boosheid die opgeklommen is tot de Heere. Dat wil dus zeggen, of het nou over Sodom of over Nineveh gaat, de Heere kent de boosheid van al die mensen in Nineveh. En hij heeft lange tijd geduldig gewacht. En hij heeft lange tijd het alles aangezien en in zijn langmoedigheid het gade geslagen zonder te reageren. Zonder in te grijpen, zonder zijn oordelen te brengen. Maar, zoals het was met Sodom, zo is het nu met Nineveh. Nu is het niet langer mogelijk voor de Heere om zich in te houden. Nu zal hij met zijn toorn en de ontlading van zijn toorn gaan komen. Nu zal het oordeel over Nineveh losbreken. Of er moet als op het laatste moment nog bekering plaatsvinden. Maar God kan niet langer de boosheid van Nineveh gedogen en hij kan niet langer aanzien dat men daar, ook al zijn ze dan heidenen en vervreemd van de bijzondere openbaring Gods, toch zijn wetten die hij in hun hart ingeschapen heeft, nog enige tijd langer treden met voeten en vertrappen. Nineveh's boosheid is vol, de maat is vol en daarom moet Jona gaan om tegen Nineveh te preken. Want de Heere is niet alleen koning, soeverein over alle volkeren der aarde. De Heere doet niet alleen naar zijn welgevallen met alle inwoners der wereld, omdat hij hun koning en hun vorst is. De Heere is ook rechter. De Heere is ook rechter. En alle mensen, ook die in Nineveh, zijn aan hem verantwoording schuldig. En dan komt de tijd van de afrekening. En die komt voor elk mens, die komt ook voor Nineveh. Want de Heere zal zich ook als rechter op zijn troon zetten. En zijn wetten die hij gegeven heeft, en of hij die op stenen tafelen aan Israël gegeven heeft, of dat hij die ingeschreven heeft in de gewetens der mensen, ook in de gewetens van diegenen die God niet uit zijn bijzondere openbaring kennen, die wetten zal de Heere handhaven. En daarom zal hij naar die wetten ook oordelen. En alle mensen zijn aan hem verantwoording schuldig wat ze gedaan hebben. Vandaar de Heere die zijn koningsrechten handhaaft, gaat door middel van Jona ook zijn rechtersrechten handhaven. En zo komt Gods gezant, als Jona tenminste gehoorzaam is, in die grote goddeloze stad. Om het aan de Nineviten bekend te maken. God is koning, maar God is ook uw recht. U voelt wel direct aan het begin van dit boek hangt er dus een donkere wolk van dreiging en van oordeel en van gericht. De wolk van Gods toorn. Dat is het eerste wat de Heere hier zegt. De Heere gaat zijn barmhartigheid openbaren, dat is het doel van het boek. Maar het eerste wat de Heere bekend maakt is dat hij de God van het gericht. Die zijn mensen, die zijn schepselen niet alleen maar een plaats op de aarde gegeven heeft, maar ook van hen verantwoording afeist. En Jona moet die boodschap van het gericht gaan brengen. En dan kun je zeggen, dan blijft er weinig of geen hoop meer over. Want het staat in duidelijke bewoordingen, eigenlijk laat de Heere geen ruimte meer over. Predik tegen Nineveh. Want de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Daar zit geen uitweg meer in. Althans, het wordt niet met zoveel woorden gezegd. De deur valt eigenlijk in het slot. Althans, zo zou je geneigd zijn het te lezen. We weten uit het vervolg van het boek, en we weten dat natuurlijk, en we kunnen daar niet aan ontkomen. We weten dat de Heere toch nog een mogelijkheid ingebouwd heeft. In de prediking van Jona, een mogelijkheid waar ze in Nineveh ook gebruik van hebben mogen maken. Maar zoals het in het begin opstaat, lijkt het wel alsof de Heere nu een afgesneden zaak gaat maken. En alsof het einde nabij is. En zo staan de zaken direct in het begin van het boek Jona. En wat heeft dat ons dan te zeggen? Jona moet gaan preken tegen Nineveh. Maar die boodschap die God brengt, het zij door Jona, het zij door een ander van zijn knechten, die is eigenlijk altijd tegen de mens, nietwaar? En dan kunt u zeggen, wij zijn geen heidenen en u hebt gelijk. U kunt zeggen, wij zijn christenen en dat is waar. Wij zijn het verbondsvolk des Heren en dat is ook zo. Maar wat de Heren hier aan Jona opdraagt, dat heeft de Heren aan verschillende van zijn knechten ook opgedragen. En hun adres, dat adres waar zij naartoe moesten, dat was niet Nineveh, maar dat was Samaria. Of dat was Jeruzalem. En daar woonden geen heidenen. En daar woonden geen onbesnedenen. Daar woonde het volk des Heren, dat de bijzondere openbaring Gods had en waar de Heren zich in bijzondere zin had bekendgemaakt. Maar die profeten moesten net zo goed ook tegen Israël spreken. En tegen Juda. Waarom? Wel, Jona moet niet naar Nineveh omdat het heidenen zijn. Maar Jona moet naar Nineveh omdat die schepselen Gods wet hebben gekrenkt. En dat kan ook gebeuren daar waar de Heere het heidendom veranderd heeft in jodendom of in christendom. Dat is niet afhankelijk van ben je een heiden of ben je een jood of ben je een christen. Dat is afhankelijk van de vraag ben je tot God bekeerd of niet. Woont de geest in het hart of woont de boze geest nog in uw leven? En daarom was de Heere Jezus in de dagen waarin hij op aarde is spreekt, dan spreekt hij niet in Nineveh, maar dan horen we hem spreken in de straten van Jeruzalem. Maar dan gaat hij in de straten van Jeruzalem toch dezelfde boodschap brengen die Jona in Nineveh gebracht heeft. En dan stelt hij zelfs de inwoners van Nineveh nog tot een voorbeeld. En dan komen de inwoners van het goddeloze Nineveh er nog beter vanaf dan de inwoners van het goddeloze Jeruzalem. Want hij zegt, die hebben zich bekeerd, maar hoe is het in Jeruzalem? De boodschap die tot de heidenen komt is in wezen niet anders dan de boodschap die tot elk onbekeerd mens komt, waar die ook leeft, of die leeft op het erf van het verbond of niet. En het is eigenlijk niet eens juist om te zeggen dat die boodschap alleen tot het onbekeerde mensenkind komt. Die boodschap komt tot elk mensenkind, ook tot Gods volk, ook tot Gods kinderen. En voor zover die ook nog ruimte geven aan de zonde in hun leven. En voor zover die toch ook nog weer de wet des Heren overtreden. En voor zover die toch ook nog onvolmaakte Heren dienen. Mogen zij ook weten dat de Heren de God van de gerechtigheid is. Die het kwaad niet gedoogt. Niet in Nineveh. Niet in Samaria. Niet in Jeruzalem. Ook niet in het hart van zijn kinderen. Ook niet zoals het boek Jona ons vertelt, in het hart van zijn kind en knecht en profeet Jona. In niemand. In niemand. God kent de zonden. Als we het over de gerechtigheid Gods hebben, dan moeten we dat goed bedenken. Dat is althans één belangrijk aspect van de gerechtigheid Gods, dat de Heere de zonde kent. En dat hij die zonde ook gaat bezoeken, dat is hij aan zijn eigen recht verplicht. Hij handhaaft zijn wet. God is de God der liefde. Het eerste voorwerp van zijn liefde is God zelf. Het tweede voorwerp van zijn liefde is zijn wet. Het derde voorwerp van zijn liefde is de mens. Eerst heeft hij zichzelf. En handhaaft hij zijn gerechtigheid met het oog op zichzelf. En zo handhaaft hij zijn wet. En daarom gaat hij de zonde in het leven van de zondaar bezoeken. Dat is iets wat gemakkelijk vergeten wordt. Hadden ze in Nineveh ook vergeten. Wie is de Heere? Zouden wij met de God van Israël moeten rekenen? Wie is de God van het verachte volk van Israël? De Heere zegt, ik ben de Heere, uw koning. Zouden we voor die God moeten buigen? Zullen we aan hem rekenschap af moeten leggen? Ja, zeker. Aan hem die de koning en die de rechter is. En God is niet zoals de mens. De mens kan de zonde makkelijk vergeten, maar God vergeet de zonde niet. En er komt een dag. Er komt een dag dat de Heere bezoeking gaat doen. Er komt een dag dat de Heere de ongerechtigheden voor de ogen gaat stellen. Dat is een boodschap die voor velen niet aantrekkelijk is. En natuurlijk deze boodschap van de gerechtigheid Gods is niet aantrekkelijk en aangenaam. Als je een boodschap wilt horen van vrede en van liefde. Maar is onze wereld, laten we nou eerlijk zijn, is onze wereld nu rijp voor een boodschap van vrede? Waar is in Nineveh rijp voor een boodschap van vrede en geen gevaar? Nee. Want God was aan het komen ten gerichte. En als daar een profeet des Heren gekomen was die ontrouw aan zijn opdracht en opdrachtgever een boodschap gebracht had van oh, het zal wel meevallen. Dan was dat een boodschap van vrede geweest en een boodschap van liefde wellicht. En dan was het zo misschien wel aangenaam geweest in de oren van de mensen van Nineveh. Maar dat zou God niet weerhouden hebben om toch zijn oordeel te laten losbreken. Is onze wereld een wereld waarin de boodschap van vrede op zijn plaats is? Is dat zo? Terwijl onschuldige ongeboren kinderen bij de miljoenen geslacht worden op de operatietafel. Dat een wereld waarin een boodschap van vrede op zijn plaats is. Waarin de hoererijen van Izebel openlijk verkocht worden. Is dat een wereld waarin een boodschap van vrede op zijn plaats is. Terwijl we weten uit het heilige woord van God dat de Heere komen gaat ten gerichte. Het is geen liefde om elkaar ongewaarschuwd te laten. Het is alleen maar bedrog. Als we elkaar ongewaarschuwd laten. Gods toorn is maar een paar centimeters van ons verwijderd. De dood is maar één stap weg. De dood is voor elk die buiten Christus is. Een verschrikking, want dan zal hij vallen in de handen van een levend God. En als hij die levende God niet heeft leren kennen als een verzoend God in Christus. En als hij toch zijn zonde heeft vastgehouden, dan zal hij verschrikkelijk onder dat oordeel van God wegzinken. En daar mogen we elkaar toch wel aan herinneren. Ook al wonen we in Jeruzalem. Zolang we nog niet in Christus zijn, zolang we nog niet achter het bloed zijn, is er geen veiligheid en geen behoud. God is de God van het recht. Zeker het boek Jona. En als we meer gelegenheid hadden vanavond en als de tijd langer was, dan zouden we er ook wel meer van zien. God gaat zijn genade openbaren in de manier waarop hij handelt met zijn weerbarstige weglopende knecht. Die de dood verdient, maar niet krijgt. God gaat zijn genade openbaren aan een weerbarstig, zondig, goddeloos Nineveh, dat toch op de knieën komt. En dat God gaat smeken om genade. Dat de dood verdiend heeft. Maar toch gespaard wordt. Maar alleen in de weg van bekering. Alleen in de weg van bekering stelt de Heere de toorn uit. En vergeeft de Heere de zonde. Daarom, dat is de eerste boodschap die we vanuit het boek Jona meekrijgen. God, soeverein over u en mijn leven. Doet met ons wat hij wil. Aan hem zijn we verantwoording schuldig. Hij is de God van het recht. Volkomen. Hij is het zo volkomen. Dat hij de zonde niet ongestraft heeft gelaten. Maar ze met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. In zijn eigen geliefde zoon gestraft heeft. En zo zondaar in de weg van bekering vergeving schenkt. Ik had gedacht dat we misschien nog vers 3 ook zouden doen. Maar dat moet dan blijven liggen tot de volgende keer, anders dan nemen we te veel tijd. Dan zullen we nu eerst pauzeren. Zullen we samen weer beginnen? Het is wel gezellig om koffie te drinken, met elkaar in een praatje te maken, maar dat is eigenlijk maar bijzaak vanavond, zou ik zeggen. Als u dat wil doen, dan heb je er al genoeg gelegenheid voor om met elkaar op de koffie te gaan. Zullen we zingen Psalm 89... Vers 6. 89 vers 6.
Heer,
ik mij voorstel als naar mijn gedachte het beste na de koffiepauze is dat we nog ongeveer een half uur de gelegenheid nemen om vragen te stellen en eventueel een gesprek te hebben over de stof die we behandeld hebben. Dat betekent dus inderdaad, zoals ik het zeg, dat we het hebben over de stof die we behandeld hebben. Er zullen misschien vragen zijn over andere gedeelten uit het boek Jona of dingen die verderop pas behandeld worden, maar dat komt dan wel even in welzijn allemaal nog wel. Maar laten we ons beperken tot datgene wat gezegd is of niet gezegd is en wel had moeten gezegd worden en wat daarmee nou verbonden is. Zullen we proberen het zo te doen? Ik ben ook niet bang voor een vraag die buiten het onderwerp valt, die er alleen maar zijdelings mee te maken heeft, maar laten we toch proberen datgene wat vanavond door Gods voorzienigheid voor onze aandacht geplaatst is, om daar in ieder geval onze gedachten op te richten. Wie heeft een vraag? Ja, daar is Van der Laan achterin. Ja, de vraag die gesteld wordt is, wat moeten we denken van de bekering van Nineveh en van de aard van die bekering? Was dat een ware bekering of was dat alleen een uitwendige bekering van de zonde tot de deugd? Wel, daar wil ik graag op ingaan, maar dat is natuurlijk toch wel typisch een onderwerp wat vanzelf aan de orde komt. Als de tijd voorbij gaat en als ik aan hoofdstuk 3 toekom, wel even een welzijn. Dus zullen we het uitstellen tot dan? Ja? Ja, de volgende vraag. Wel, je bent met zoveel mensen en ik sta hier maar alleen. Ja. Nou, dat zal wel meevallen. Misschien direct niet een vraag ten aanzien van de uitleg van de tekst, maar misschien wel ten aanzien van de toepassing. En ja, je kunt toch alle kanten ook nog weer op met zo'n bijbelgedeelte. Ja, Van Eck. Ja, ik geloof dat er inderdaad uit Jona en dan zeker toch ook uit de rest van de schrift toch wel een aantal aanwijzingen zijn. Misschien kun je de zaak niet meer helemaal vergelijken met Nineveh. Ik zal ten gerieve van de luisteraars voor de kerktelefoon trouwens eerst de vraag even herhalen, want anders weten die niet waar het over gaat. De vraag is, Jona zou dus naar Nineveh moeten en hij was, zoals we mogen veronderstellen, voor alle mensen in Nineveh een onbekende. Ze hebben niettemin zijn boodschap geloofd. Maar nu komen er ook vandaag de dag zoveel boodschappen en boodschappers tot ons en tot onze jonge mensen die pretenderen de waarheid te verkondigen en die hebben toch nogal wat invloed en die krijgen nogal wat aanhang. En je kunt het, hoe moet je ze dan eigenlijk te woord staan en hoe moet je jezelf en anderen eigenlijk voor de verleiding die er van een soort boodschap uit kan gaan, hoe moet je ze ervoor bewaren? Kunnen wij uit het boek Jona een aanwijzing vinden en een soort hulp uit het boek Jona ontvangen om ons te wapenen tegen alles wat zich aandient als waarheid, maar wat natuurlijk dan kennelijk toch geen waarheid is? Ik geloof dat we dit kunnen leren en dat is de boodschap van Jona, maar dat is de boodschap van heel het woord van God. De Heere spreekt er ook over dat wat zich ook aandient en wat zich ook presenteert aan ons, dat moeten we toch eerst toetsen aan de schrift. Dat is, ik denk aan een woord uit de eerste brief van Johannes. Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geest of ze uit God zijn. Dat konden die mensen in Nineveh natuurlijk niet doen. Want die hadden het woord van God niet als maatstaf. Die konden het woord van God niet als maatstaf aanleggen. Bij hen is het dus ook duidelijk anders gegaan. Hè? En daar is duidelijk een werk van God aan te pas gekomen. Maar in Israël, waar de profeten ook optraden. We hebben het over Jona in Nineveh, maar we mogen ook Jona in Israël zien optreden. Dat hebben we ook gezien in 2 Koningen 14. Daar bracht hij de boodschap. En dat viel natuurlijk het volk van Israël niet moeilijk om die boodschap te geloven. Want dat was een boodschap die hen lag. Dat was een boodschap die sprak van voorspoed en van vergroting van hun gebied en van overwinning op de vijanden. Dat was een boodschap die ze op prijs stelde. Maar dit keer kwam die boodschap van de kant van een ware profeet. Mocht dus geloofd worden. Maar diezelfde boodschap is natuurlijk keer op keer ook onder Israël verkondigd door valse profeten. Die het iedere keer weer zeiden. Vrede, vrede, geen gevaar en niks te duchten van die vijanden. Die dreigen wel en die brallen wel, maar daar zal niks van komen. Wij zijn toch het volk van God. Nou, het lijkt toch wel een beetje op elkaar wat Jona daar mag verkondigen in de dagen van Jerobeam II. En wat die valse profeten zijn. Hoe wist het volk nu wat waar was? Hoe konden ze nou onderscheiden de godvrezenden onder Israël? Hoe konden ze nu onderscheiden tussen de boodschap van Jona en de boodschap van de valse profeten, die misschien wel hetzelfde gezegd hebben? Maar bij Jona kwam het van God en bij die valse profeet kwam het, zo zegt de Heer, uit zijn eigen hart. Nou, en ik dacht, als we dat antwoord hebben, dan hebben we ook een antwoord op de vraag hoe het vandaag de dag moet. En dat antwoord heeft de Heer gegeven. De Heer heeft in Deuteronomium al tegen Israël gezegd, natuurlijk, er zullen altijd instrumenten van de duivel zijn die ook pretenderen de boodschap van mij te hebben ontvangen en het woord van God te spreken. Maar hoe moet je dat nou te weten komen als wat die profeet zegt komt, dan is het van mij. Maar als wat die profeet zegt niet komt, dan heeft hij niet uit mij gesproken, maar uit zijn eigen hart. Nu, hier bij Jona kwam het. En dat was het zegel dat God er zelf op zette. En toen wist iedereen het. Bij die valse profeten kwam het niet. En dus onthield de Heer zijn zegen eraan. Dus dat is één punt. Je kunt het weten uit het feit of het uitkomt. Maar dat is natuurlijk pas een proef die je op den duur kunt nemen. Hoe weet je het op het moment zelf? Hoe kun je dat weten? Is dat ook mogelijk? Kun je het nu weten? Ik geloof dat dan de schrift inderdaad antwoord geeft, want wat hebben die profeten gesproken? Die hebben gesproken het woord van God, die hebben gesproken door de Heilige Geest. En een ieder die uit de waarheid is, spreekt de waarheid. Wat we ook zeggen, en of dat nou in de preekstoel is, of dat het nou op huisbezoek is, of dat het nou in het onderwijs aan je kinderen is, of dat het op school is, het moet de waarheid zijn die naar het woord van God is. En die waarheid heeft het getuigenis van Gods Geest in zich. En dan kun je het ook eerder weten dan wanneer het gebeurt, dan wanneer het uitkomt. De proef die de Heere zelf geeft van als het gebeurt dan is het van mij, dat is niet altijd nodig om daarop te wachten. De Heere geeft ons zijn woord en als het naar zijn woord is, dan is het inderdaad de waarheid. Vandaar dat wij dus in de eerste plaats, en ik kom terug op dat woord van Johannes, alles wat er gezegd en alles wat er gepredikt wordt, moeten toetsen aan het woord van God. Stemt het daarmee overeen? En dan zeg ik niet, stemt het overeen met een deel van het woord van God? Stemt het ten dele met het woord van God overeen? Is het zo dat je zegt, ja, daar zitten toch wel waarheidselementen in en het is toch wel aardig en Ja, dat kan allemaal wel best wezen, maar ga niet in zee en hecht geen geloof aan iets wat, ja, zo halverwege op de waarheid lijkt. Als Gods geest ons leidt, dan leidt hij ons naar het woord van de Heere Jezus in alle waarheid. En als iemand door de Heere gestuurd is met een boodschap, en hoe die dan heet, het kan me niks schelen, en bij wat voor genootschap of wat voor formatie die hoort, dat geeft ook niks. Maar als God iemand stuurt om zijn woord te preken, dan laat de Heere hem dat woord spreken onverkort. En niet een boodschap die, ja, toch wel recht doet aan de verzoening door het bloed van Christus, maar die in het midden laat hoe een mens daar deel aan krijgt, of dat nou door zijn eigen vrije wil is of door een werk van Gods genade in het hart. Nee, dan geeft de Heer hem ook duidelijkheid in dat andere punt. Kijk, je kan natuurlijk niet zeggen, en dat is de zwakheid van onze tijd, en daarom zitten we er ook vaak mee. Je kunt niet zeggen van, ja, die zegt toch een hoop dingen waar we het mee eens zijn. Maar op een bepaald punt dan, ja, wijkt die af. Nou, dan geloof ik dat je er toch heel erg voorzichtig mee moet zijn om hem je vertrouwen te geven en om hem je hart te geven. Om een voorbeeld te noemen, en ik kom nou in het Nieuwe Testament, Paulus. Paulus heeft uiteraard heel veel dingen gemeen gehad met de Judaïsten. De Judaïsten, dat waren de mensen die tot het geloof gekomen waren, tot het christendom overgegaan waren, die uit het uit het jodendom kwamen. Maar die de eis stelden aan alle die christen werden, nu moet je de wet van Mozes onderhouden. Als Jood moet je dat doen, maar ook als heiden. Je moet je laten besnijden, je moet de wet van Mozes onderhouden, je mag geen onreine dieren eten en je moet die Levitische reinigingen allemaal onderhouden enzovoort. Nou, Paulus had natuurlijk een hele hoop punten gemeen met de Judaïsten. Ze geloofden in God. Paulus deed dat ook. Dus daar hadden ze al een punt van overeenkomst. Ze geloofden in het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Daar waren ze christen voor. Ze geloofden in het bloed van Christus. Ze geloofden in het woord van God, in de onfeilbaarheid van het woord van God. Ze geloofden in, ik weet niet wat allemaal. En wat doet Paulus nou? Gaat hij nou heel vriendelijk over de Judaïsten praten en zeggen, ja, dat is, ja, ze denken op een bepaald punt wel een beetje anders dan ik, maar voor de rest, we zijn het aardig met elkaar eens. En op 99 of op 97% van de waarheid kunnen we toch aardig met elkaar overweg. Paulus die zegt, en hij spreekt een taal die wij helemaal niet durven spreken, tegenover de tegenstanders. Hij spreekt een taal waarbij hij ronduit zegt dat zij met 97% van de waarheid en 3% leugen van God vervloekt zijn. En ik dacht dat de reformatoren ook zo spraken. En toen waren de vragen ook inderdaad aan de orde van wat is waarheid. Toen kwamen er wederdopers en toen kwamen er, ik weet niet wat allemaal voor mensen die, toch heel wat gemeen hadden met de reformatoren, maar die toch op een bepaalde manier tekort deden aan de volle boodschap van de waarheid Gods. En ik geloof, als we dit als norm nemen, dan zou je misschien de schijn op je laden dat je tamelijk bekrompen bent in je opvatting, in ieder geval niet ruim denkt. Niet ruim denkt zodat je ook van alles en nog wat binnen kunt laten. Aan de andere kant, ik geloof dat toch de veiligste weg is, dat je zegt, nou, dat bewaart je toch bij het woord van God en bij de zuiverheid van het woord, en het bewaart je voor alles wat zo half en half op de waarheid lijkt en wat het misschien toch net niet is. En daarom, een van de grote belangrijke dingen in onze tijd is dat wij met onze kinderen de waarheid weer ontdekken. En dan bedoel ik niet een regel van wetten en voorschriften en formules en dogma's, maar de waarheid die uit de schrift is. Paulus zegt aan Timotheus, die schriften die kunnen u wijs maken tot zaligheid. En ik geloof dat dat het geheim is. En dat we naar dat geheim moeten staan om dat te kennen. Wij met onze kinderen. Hoe weet ik de weg in alle raadsels en in alle vragen en in alle verwarring van deze tijd? Als ik wijs ben tot zaligheid. Dat is niet als ik het allemaal op een rijtje heb en als ik alle mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen van God kan opnoemen zonder één fout te maken en als ik precies kan onderscheiden de ambten van Christus en de staten enzovoort. Maar als ik wijs gemaakt ben tot zaligheid, dan heb ik een inzicht in de schrift gekregen door de Heilige Geest. En dat stelt mij ook in staat om het getuigenis van de Geest in de schriften te verstaan. En zeggen, ah. En dan geloof ik dat je een mogelijkheid van de Heere ontvangen hebt om te onderscheiden. De geesten te toetsen. En ook af te wijzen als niet. Ik dacht dat het in die richting moest. Nog meer vragen? De vraag is in verband met het tweede gedeelte van het tweede vers, ten aanzien van het opklimmen van de boosheid voor Gods aangezicht. Die uitdrukkingen die vinden we meer in de schrift. Er wordt in de vraag op gewezen dat dat zo ook was in de dagen van de zondvloed en in de dagen van Sodom en Gomorra en hier in Jona's dagen ten aanzien van Nineveh. En als we de lijn dan doortrekken naar onze tijd, hoe moeten we dan onze tijd bezien? Is dan de maat van de zonde van de wereld nog niet vol, dat de Heere nog in zijn langmoedigheid deze wereld laat bestaan? Dat is, dacht ik, de bedoeling van de vraag. Ja. Ja, ik geloof dat je op die vraag ja mag zeggen. En dan zeg ik er gelijk bij, het is onbegrijpelijk dat we nog ja mogen zeggen. Ik bedoel, ja op de vraag, de maat van de zonde is nog niet vol. Nee, die is nog niet vol. God is nog langmoedig. Al weet niemand natuurlijk hoe lang nog. Want, en hoeven wij het ook niet af te meten, want God heeft zijn eigen weegschaal en zijn eigen maatstaven. Wij kunnen wel eens zeggen, het is nou zo erg, nou kan het niet lang meer duren. En ik geloof dat we wel gelijk hebben, maar dat hebben ze natuurlijk in de vorige eeuw ook gezegd. En toen hadden ze ook gelijk. En de eeuw daarvoor, toen hebben ze het ook gezegd, het is zo verschrikkelijk met de wereld. En toen hadden ze ook gelijk, want het is altijd verschrikkelijk. Dus ja, het is vandaag erger dan het ooit geweest is. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. In de dagen van de zondvloed was natuurlijk inderdaad de maat vol. Toen heeft God een afrekening gehouden. Toen was het gedicht zo van mensen harten allen dagen alleenlijk boos. En zo was het toen. Maar zo is het eigenlijk met elk mensenkind. En of dat nou eruit komt of dat het erin blijft. Het gaat er niet over wat de Heer, wat de mensen doen. Natuurlijk, ze deden ook. De aarde was vervuld met wrevel. Maar wat de Heer bijzonder laat meespreken is dat het gedichtsel van zijn hart te allen dagen alleenlijk boos is. En daar waren die mensen in de dagen van de zondvloed geen uitzondering in. Dan zijn ze vandaag net eender. En dan zeg ik het helemaal verkeerd als ik zeg, dan zijn ze vandaag net eender. Want dan moet ik zeggen, wij zijn vandaag net eender. En als je daarnaar kijkt, dan zeg je, het is elke dag, als het goed is, weer een wonder dat de Heere nog niet komt om af te rekenen. En dat de dag van de langmoedigheid nog voortduurt. Maar ik zei al, God heeft andere weegschalen dan wij. En soms dan zeg je, hoe kan de Heere het gedogen? Terwijl toch in de Bijbel ook van die voorvallen zijn, waarvan je zegt, ja, was dat nou zo erg? Moest God daar nu in één keer zo straf voor ingrijpen, toen Uzza de ark aanraakte, omdat de ossen struikelden. Toen wilde hij die ark voor vallen en op de grond terecht komen bewaren. En het is een dood. Is dat dan zo erg? Ja, dan zeg ik misschien, als wij dat moesten beoordelen, dan zouden we het anders gedaan hebben, dan zou dat niet zo afgelopen zijn. Terwijl er andere dingen die veel erger zijn, door de Heere verdragen zijn. Zie, bij de Heere is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Maar bij de Heere is ook een andere maatstaf ter beoordeling van de zonde en van de ongerechtigheid. Maar we weten één ding zeker. En dat bewijzen de voorvallen van de zondvloed en van Sodom en van Nineveh. Dat er een keer een eind aan komt. En dat de Heere één keer zal afrekenen. En dat er dan geen langmoedigheid voor God meer is, van God meer is. En dat dan maar één ding telt. Niet of ik nog gelegenheid heb tot bekering te komen, maar of ik bekeerd ben. Niet dat ik dan nog een keer een dag krijg om de Heere te zoeken, maar dan moet ik de Heere gevonden hebben. En of dat nou komt in het uur van mijn dood, of dat het nou komt in het uur van de wederkomst van Christus, of dat het dan komt in het uur van de oordelen Gods over de aarde, hoe dat is, het komt. Maar zeker het is waar om op die vraag terug te komen, de Heere is groot in zijn langmoedigheid. En daarin is hij ook veel groter dan wij ooit kunnen begrijpen. Maar dat moet voor ons een reden zijn om die God met alle ernst te zoeken en met alle ernst te dienen en lief te hebben. Nog meer vragen? Kan u nog? Ik heb natuurlijk maar een heel klein gedeelte besproken, dat is waar. Maar je moet ook niet speciaal naar die verzen kijken om een vraag te vinden, want dan vind je misschien niet meer, nee. Nou, laat ik u dan een vraag stellen. Dan hoef je niet allemaal te antwoorden, maar... Ik ben begonnen met duidelijk te maken hoe mijn visie op het boek Jona is. En wat ik geloof dat de enige juiste manier van lezen van het boek Jona is. De interpretatie van dit boek, namelijk als een weergave van werkelijkheid zoals die zich inderdaad heeft afgespeeld. En zoals dat ook gebeurd is. Zonder enige twijfel is dat mijn overtuiging. En dan kun je de wetenschappelijke wereld tegen hebben, maar dat is allemaal voor wat het is. Dat is niet zo erg, daar hoef je niet zo van ondersteboven te zijn. Als je, en ik geloof stellig dat ik dat mag zeggen, als je mag vinden dat de Heer Jezus diezelfde overtuiging had. Niet waar? Kijk, waarom zeg ik dat met nadruk? En dan kom ik straks wat op mijn vraag. Waarom zeg ik dat met nadruk? Omdat dat... een van de voorvragen is in onze tijd speciaal. Want hier ligt gewoon een breuk tussen de ene en de ander die beleidt en gelooft dat hij op basis van het woord van God spreekt. En dat geldt natuurlijk niet alleen ten aanzien van het boek Jona. Dat geldt ten aanzien van vele andere dingen en passages in de Bijbel ook. Maar ik ben dus voor mezelf van overtuiging dat dit de enige juiste weg is. Om de Bijbel niet in zijn geheel kwijt te raken en om het woord van God zuiver te bewaren op alle punten, geloof ik dat je het zo radicaal moet stellen. Nou, dat bent u toch al met me eens? Of niet? Ja. Nee.
Maar dat is voor ons, denk ik, als je mensen van de wetenschap tegenkomt, die je dat natuurlijk uit handen willen slaan. Ik voel mezelf, ik ben niet zo bang om je tegen te komen, maar daarvoor, dat is het. En dat mag je lezen en dat mag je geloven.
Ja, ja. Nou, dat is het.
Er wel moeders meegemaakt worden, soms.
Ja. Nou ja, daarom. Kijk, of het nou voor ons mogelijk is om het te verklaren en duidelijk te maken en argumenten ertegen te weerleggen, ik geloof dat je daar helemaal niet bang voor hoeft te wezen. Want dat is je taak niet. Als God het niet de moeite waard gevonden heeft om ons precies te verklaren hoe dat nou mogelijk was, dat er een vis was en dat Jona erin zat, dan hoeven wij dat ook niet te verklaren. Wij hoeven Gods advocaten niet te wezen. Zeker niet bij iemand die toch niet geloven wil. Hè? Maar is het nou zo vreemd, en dat is dus... de vraag die je rustig mag stellen. Is het dan zo vreemd? Er staat bij dat... het grote struikelblok is natuurlijk Jona in die vis. Dat kan niet. Dat kan niet, want er is er nooit een vis gevonden die een keel had, waar zo'n man doorheen kon. En ja, fijn, noem maar op. Dat kan niet. Ja, maar als God die vis dan eens maakt, op dat moment, kan die dat niet? Nee, die vis die was er misschien al... Misschien heeft God zijn keelgat op dat moment groter gemaakt. Dat Jona er wel doorheen kon. Maar wat geeft het? Al weten we het en al weten we het niet. Ik hoef toch niet te geloven alleen maar wat ik begrijpen kan. Als dat zo was. Dat wij moesten geloven alleen maar wat we begrijpen kunnen. Dan had je helemaal geen Bijbel nodig. En dan hoef je ook niet te verwachten dat je zalig gemaakt kan worden door de Heer Jezus Christus. Want die hele weg van zalig worden door Christus en door het werk van de Heilige Geest, dat is een weg van onbegrijpelijke dingen. Dat begint al met de menswording van de Heer Jezus. En dat begint al met de twee naturen in Christus. En dat gaat verder met dat onmogelijke, dat onbegrijpelijke, dat God van God verlaten wordt op Golgotha. De opstanding, de hemelvaart. En dan het werk van de Heilige Geest, wat zich helemaal in onze waarneming onttrekt. Wat niet anders is dan een goddelijk wonder in een mensenhart, dat daar een stenen hart veranderd wordt in een vleeshart. Noem maar op, het is allemaal een weg van wonderen. Nou, als je alleen maar begrijpt, geloof wat je begrijpt, geloof dan maar niet in de weg der zaligheid, want die is er niet meer. Geloof dan niet in een zaligmaker, want dat is onmogelijk. Geloof niet in een werk van de Heilige Geest, want dat is zo bovennatuurlijk en zo boven het menselijke verstand, dat het zich niet nalaat rekenen. Dus, met andere woorden, blijf nou maar eenvoudig geloven in die vis, want als u dat verhaal over die vis, om het nou zo te zeggen, niet meer gelooft, dan hebt u geen enkele grond meer om te geloven in de maagdelijke geboorte of in de opstanding van Christus of in de hemelvaart van Christus of in het werk van de Heilige Geest. Geen enkele grond. Dat is precies dezelfde grond van het geloof als het geloven in die vis. En dan kan men wel smalend spreken over de drie zaligmakende dieren, zoals wel gedaan is. Die slang in het paradijs die gesproken heeft en die ezelin van Bileam die gesproken heeft en die vis waar Jona in zit. Ja, je moet in de drie zaligmakende dieren geloven. Nou, ze moeten het zelf weten wat ze zeggen, maar dat komt ook een keer voor de rechterstoel. Niet waar? En laten wij dan geloven, al is het dan zo simpel als simpel kan zijn, maar op een eenvoudige manier geloven zoals de Heer Jezus geloofde. En wat er dan ook komt, wat er de wijzen als wijsheid verkondigt, straks komt er een wijze die het wegredeneert. Dat zei u in de vorige eeuw al een dichter. En zo is het. Dus, nou, ik ben blij dat we het er allemaal over eens zijn. Ik verwacht er ook niet anders. Ja, geleer je eens.
U spreekt nu zo over die wijze, of dat kan, ja of nee. Ja, natuurlijk. Bij de Heer zijn alle dingen aan te moeten onderworpen. Ik moest denken aan een geschiedenis die dominee Jan hier al verteld heeft. Op de preek toen, toen was ik nog maar zo'n kleuter. En dat was, toen was er van God vrees in gebruik. Die kwam in aanraking met een geleerde. En het ging precies over hetzelfde onderwerp. Hoe kwam dat nou dat die vis Jona opsloeg? Ach, professor, zei dat als het er omgekeerd dat Jona de vis opsloeg, dan geloof ik het nog. Ja. Want het is Gods onwijkbaar woord.
Ja. Nee? Nou, dat is eenvoudig geloof. Dat staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar zo krediet op God hebben en op zijn woord hebben, ja. 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 Ja, zoals dat ene jongetje ook eens tegen zo'n ongeloofstheorie, theoreticus zei, die man die wou zo'n jongetje proberen te bewijzen dat God niet bestond. En hij wou hem eigenlijk van het eenvoudige geloof in God afhouden. Toen zegt hij, joh, je krijgt een appel van mij als jij kan bewijzen dat God bestaat. Hij zegt, u krijgt er van mij twee als u kan bewijzen dat God niet bestaat. Ja. Zo, zullen we sluiten voor deze avond met het zingen van Psalm 75, vers 1. 75, vers 1. En wil u dan met ons danken, Valerius?
aan het einde, Heer, van dit ons te samen zijn, dan onderwinden we ons om te naderen tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. We mochten nog in alle rust en in stilte en in eensgezindheid met elkander samen vergaderd zijn, rondom uw woord en rondom uw getuigenis. Heer, wat is dat nog een weldaad en nog een groot wonder van uw entwege. Er op zoveel plaatsen uw woord verborgen is en waar deze bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn. En dat u ons dat nog allen komt te schenken. Heer, we zeggen de naam uw goedheid ootmoediglijk dank. En nu bidden we u ook om uw zegen. Want aan de zegen des Heren is het toch alles gelegen. En u voegt er toch ook nergens smart aan. Heer, dat dan het woord wat we mochten beluisteren, door uw entwege mocht ingedragen worden en mocht geschreven worden op de tafelen van ons aller hart, opdat het daar zijn kracht, opdat het zijn vruchten mocht voorbrengen. U den Heren verheerlijkend en dat ook zielenzaligend. We hebben stilgestaan, Heer, bij een gedeelte van uw woord over uw knecht Jona. De ruimte die er was in God. Ach, lieve ontfermer, wil je onze blinde zielsogen openen, dat we ook eens mochten gaan zien, maar dat we ook eens mochten gaan beleven, de ruimte die er is, in de volzalige, drie-enige God. Een God de Vader die verkiest, een God de Zoon die verlost, en een God de Heilige Geest, die het verdienst, die het, de verdiensten van Christus wil toepassen in zondaars harten. Heren, nu bidden we van u. Wil u het dan zo zegenen dat we er nog winst mee mochten doen op weg en reis naar de eeuwigheid. Grote ontfermer, als we nu van hier gaan, wil u ons ook weer daar brengen waar we allen verwacht worden. Breid uw vleugelen over ons uit, o Heren. Wil u ons, met onze gemeente, met al onze kinderen komen te gedenken in het alreinigende bloed des kruises. En we dragen ook nog uw knecht aan u op. Heer, wil u hem genadiglijk ondersteunen. Vanuit de troon uw macht en van uw majesteit. Omdat hij vruchten mag zien op de prediking. Die hij in ons midden mag brengen. Ach, lieve ontfermer, ook hij is een mensenkind. Die het van gegeven goed moet hebben. Wil u hem dan genadiglijk ondersteunen. En bedienen uit die grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. Dat hij met vrijmoedigheid en met blijmoedigheid van zondag tot zondag in ons gemeentelijke leven mag voorgaan. Maar ook daarbuiten, Heren, wil hem tot een rijke zegen stellen. Maar dat we ook allen tezamen, hoofd voor hoofd, hem mogen opdragen aan u, de drie-enige God. Maar ook van u, persoonlijk, voor eigen hart en leven, uw inkomsten mogen afsmeken. Heren, maak het wel. Doe verzoening over onze zonden en wil u nog horen en verhoren om Jezus willen. Amen.
Nou, dan wens ik u wel thuis. En zoals u weet, de bedoeling is dat we dit elke 14 dagen belevende welzijn op dinsdagavond hebben. Dus over 2 weken hopen we verder te gaan.